Zo, goedenavond allemaal. Wat fijn om jullie weer hier te zien. Een kostbaar groepje mensen door de Heer geroepen om hier te zijn, om te luisteren naar het woord van de Heer, wat Hij wil spreken, wel door een mens, met alle menselijke dingen enzovoort, maar toch, hè, je mag goed luisteren naar wat God tot ons wil spreken. En Dato, we zijn heel, heel dankbaar dat je vanavond weer bij ons bent. En vanavond gaat Dato wat vertellen over, of wat? Hij gaat kostbare geheimenissen ons vertellen over de Heer Jezus in het boekje Numeri. Boekje, het is een heel kostbaar boek, waar ook zoveel geheimen in staan en waar we vanavond vast mooie dingen over horen. Goede dingen. Een vorige keer vertelde Dato, waar wil de hemelse vader van vertellen? Over zijn zoon. Zijn geliefde zoon. En daar is de Bijbel, staat de Bijbel vol van. En nou, we zijn heel benieuwd en verlangend naar wat God ons geeft. We zullen straks bidden voor deze avond. Maar mijn voorstel is om eerst samen een lied te zingen. Namelijk het lied Samen in de naam van Jezus. En laten we gaan staan. Ik weet nog, ik moest net even denken aan van het voorjaar toen we een keertje hier zaten te bibberen, want de verwarming was defect, die is nog steeds defect. Maar we zijn heel gelukkig met de stroom die zorgt dat de kacheltjes, de blauwe apparaten en die rode vanavond wel weer branden. Dus dat het toch warm is en dat is heel prettig. En ja, we zijn ook heel dankbaar voor Aart die zo elke zondag, maar ook op de woensdagavonden weer de liederen begeleidt. Laten we samen dan bidden om een zegen over de avond. Trouwe God in de hemel, wat zijn we ongelooflijk dankbaar dat u vanuit de hemel bij ons komt, ons tegemoet komt hier op deze aarde. Zo'n vervuilde wereld, een aarde vol van slechtheid, van zonde, van geweld en leed en angst. En heren, hier op deze aarde zijn toch talloze mensen die zo uitzien naar uw gerechtigheid. Die zoeken in uw woord om te weten wat is uw heilige wil. Wat zijn uw geboden, wat zijn uw instellingen. En wat vertelt de Bijbel over de Heer Jezus, onze heiland en verlosser. Onze toekomst, het centrum van de wereld. Het centrum in de geschiedenis. Van eeuwigheid en tot in alle eeuwigheid is niet iets zo groot geweest als het offer wat onze Heer Jezus heeft gebracht. Hij onze zaligmaker. En we prijzen hem met liederen, maar ook met het luisteren naar uw woord. En we bidden, Vader, dat u Davido Steenhuis vult met uw geest, zodat u helder en duidelijk de woorden vertelt die wij mogen weten, die wij moeten weten, die wij zo nodig hebben op de weg van het leven. Om Jezus in het oog te houden, uw woord eraan in de hand en zo met geschoeid met voeten van bereidvaardigheid om de weg te gaan. Een smalle weg en soms bijna een onmogelijke weg. En toch, met u is alles mogelijk. Zelfs David vertelt dat we over de muren heen springen. We danken u, Heere, voor deze avond en bidden dat alles dan wel is en mag zijn tot eer en glorie voor de naam van Jezus. Amen. Dan zingen we nog twee coupletten van Johan de Heer 893. Luister dan naar de blijde boodschap. Twee coupletten, 1 en 3. Ja, dat is goed.
Het zal u niet verbazen dat we uit het boek Numeri gaan lezen. Sommigen hebben dat boek ooit Murmuri genoemd, vanwege de enorme moppenpartijen die je daarin kunt terugvinden. Er is nogal wat niet goed gegaan in de woestijntocht. Maar we beginnen in Numeri 6. In het eerste stukje wat we gaan lezen samen en waarover we iets willen zeggen, is heel bekend. Los van uw eigen studie van het boek Numeri, dit heb u vaak gehoord, denk ik. Numeri 6, vers 22. En de Heere sprak tot Mozes, spreek tot Aaron en zijn zonen en zeg: zo moet u de Israëlieten zegenen, door tegen hen te zeggen: de Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Zo moeten ze mijn naam op de Israëlieten leggen en ik zal hen zegenen. Hele bekende teksten, denk ik, voor de meeste van ons. Aan hoofdstuk 6 gaat natuurlijk hoofdstuk 5 vooraf. En in hoofdstuk 5 staat een hele merkwaardige geschiedenis over een mevrouw die misschien wel verliefd is geworden op een andere man en contact en leven heeft met die andere man. Haar echtgenoot wordt jaloers, kan het niet uitstaan en brengt die vrouw dan bij de priesters. En dan krijg je dat hele merkwaardige tafereel dat zij water moet gaan drinken, aangemengd met stof van de vloeren van de tabernakel. En als het echt zo is, ik ga natuurlijk heel kort dat, die inhoud even geven, dan zou haar buik opzwellen en dan zou haar heup invallen. En dat zou dus voor iedereen duidelijk zijn dat ze een verkeerde keuze heeft gemaakt. En direct daarna krijg je die hele merkwaardige geschiedenis in hoofdstuk 6. Dat heb ik niet gelezen, maar dat gaat vooraf aan die zegen. In hoofdstuk 6 dat er misschien mensen zijn, man of vrouw, die voor de Heere een bepaalde tijd willen reserveren en voor de Heere willen gaan. Die Nazireer, kan een vrouw, kan ook een man zijn. Beide kanten worden genoemd. En nou, die zouden zich dan onthouden van wijn en van alles wat met een druivenoogst te maken had. Zouden niet in aanraking met een dode komen. En als dat al gebeurde, dan moest dat allemaal opnieuw beginnen. En er zou nooit een schaar op dat hoofdhaar van die Nazireer komen. Dat zou dus blijven groeien. Waarvan Simson misschien wel het bekendste voorbeeld is. Liep ook niet helemaal goed. Maar goed, daar zie je een met dat lange haar en zo. Dat kom je daar tegen. Met elkaar genomen zijn er dus eigenlijk twee hele bijzondere gebeurtenissen die aan die zegen voorafgaan. Ik heb natuurlijk gedacht van, ik sla het gewoon over. Dan sla ik ook alle moeilijkheden over. Dan laat ik die aan iedereen die maar voor zichzelf bezig is. Maar ik wilde aan de andere kant heel graag iets kwijt. Dat de vrouw een type is van het geheel, dat wist u misschien. In elk geval uit het Nieuwe Testament, 2 Korinthe 11. Ik heb jullie, gemeente, mensen van Korinthe, als een reine maagd, dus het collectief, als een reine maagd aan één man verloofd. Dus dat vind je dus nadrukkelijk dat Paulus deze termen ook gebruikt. Bovendien hebben we in Efeziërs hoofdstuk 5 die prachtige duiding van Eva, Adam, maar met het oog op Christus en de gemeente is Adam en Eva daar ook geschetst, man, vrouw. En de bruid van het lam, dat is in de hemel straks bij de bruiloft. Het collectief, niet een enkel iemand, maar meervoud. Enfin, misschien kunt u ook nog de beelden die in het boek Ezechiël te vinden zijn, dat God Jeruzalem zag als een vrouw waar niemand enige aandacht aan schonk, maar waar hij dat heel bijzondere zorg voor had. Haar opving, haar kleden, haar verzorgde. Het koningschap waardig. Dus ze kreeg allerlei spullen om mooi te zijn. Vrouw, zou de Heere überhaupt aanleiding vinden om jaloers te zijn als hij aan ons denkt? Zouden we misschien toch stiekem een stukje liefde aan iets anders schenken? Dat hoeft u niet te verbazen, want het laatste Bijbelboek, Openbaring 2, zegt van de gemeente van Efeze: u hebt de eerste liefde verlaten. Met andere woorden, er is toch wel een soort kink in de kabel gekomen. Maar stel nu dat we elkaar eerlijk in de ogen kijken en zeggen: zou de Heer aanleiding hebben om jaloers te zijn? Dat is bij ons een beetje negatief, het woord jaloers, maar ik, de Heer, ben een jaloers God. Zo begint ongeveer de 10 geboden. Naijverig, jaloers. Ik denk dat iedereen meekomt en zegt, dat is ook zo. Maar wat moet er dan gebeuren? Dan stel je voor dat je ontmaskerd wordt en dat de zwakke schakel bovenkomt. Misschien zwelt onze buik wel op, sorry voor mijn eigen gewicht. Maar wie buik is hun God geworden. Ze dienen niet de Heer, maar hun eigen buik. en de eer zit in de schande. Die termen worden notabene gebruikt. En een ingevallen heup, dat betekent ongeveer een foto van mijn moeder. Ik heb dat dus altijd gezien, die liep zo. Ooit iets gebeurd, maar dat blijf je zien. Daar ben je gehandicapt en behoorlijk gehandicapt ook in haar geval. Zou het getuigenis van onze Heer Jezus op aarde een beetje lijken op zo'n vrouw, nou, die ook wel een oogje had voor wat de wereld nog te bieden had, nu zeg ik het maar heel gewoon, of wat langs een andere kant nog te snoepen viel, of dat je daar nog eens van zou kunnen profiteren. Al die dingen samen maken het duidelijk dat je wel te degen kunt spreken van een vrouw die niet helemaal zuiver is meer in haar liefde. En nog een keer, Openbaring 2, gemeente van Efeze, u hebt uw eerste liefde verlaten. Dat. Nu hoop ik dat we het zien. Het boek Numeri heeft alles te maken met de woestijntocht. Ik zei zo pas, het is ook een beetje murmurie, het boek. Murmureren, mopperen, er ging van alles mis. En er is ook heel veel correctie in dit boek. Het tweede voorbeeld gaat vooraf aan die zegen van Numeri 6. Die zegen lazen we samen. Dat is dus dat van die Nazireër. En daarbij gaat het om de enkeling. Is er misschien een vrouw, dus niet meer het collectief zoals in het eerste voorbeeld, maar is er misschien een vrouw of een man die de Heere zou willen dienen en voor de Heere zou willen gaan, maar die moet zich een aantal dingen ontzeggen, alle vreugden, dat wat het hart van mensen en van God vrolijk maakt, wijn, op zich prachtig, dat moet je je ontzeggen. En bovendien, je kunt niet overal komen. En bovendien, je moest dus ook een uiterlijk teken hebben. En dat haar van die Nazireër, dat moest niet afgeknipt, mocht niet afgeknipt. Dat moest lang groeien en dat moest de tijd van zijn toezegging. En je zou een belofte kunnen doen voor een half jaar of van een jaar of van 2 jaar. Dat lag er een beetje aan. Maar al die tijd zal dat haar dus blijven groeien. Nu is het lange haar, dat is wel eens vaker geroepen, altijd in de Bijbel, voor zover ik het zie, een beeld van de toewijding. Zodra bij Simson het haar weg is, als ik het anders zeg, zodra de toewijding verdwenen is, is de kracht ook verdwenen. Dan stopt het. En de allermooiste tekst die ik kon vinden vroeger in het Richterenboek was, vanaf het moment dat zijn haar werd afgeknipt, begon het weer aan te groeien. Nou, logisch, zei de kapper ook al. Ja. Maar weet u dat het schitterend is, vanaf het moment dat het niet goed ging en je dus faalde als Nazireër, begon het ook weer aan te groeien. Een tweede kans. Of een 12e kans. Vul maar wat in. Maar die prachtige duiding, die ligt er in de schrift. Er zijn dus 2 voorbeelden, het collectief en het persoonlijk gedrag. Ik weet niet of je ooit zelf een belofte hebt gedaan om voor de Heer te gaan, om een bepaalde tijd of een bepaalde zaak te doen of ergens naartoe te gaan. Dat laat ik even buiten beschouwing, want dat zou er allemaal onder kunnen vallen. En nu zegt de Heer, weet je, Ik zie die mensen en die mensen die wil ik graag zegenen. Nou, wie is nu de zegen voor jou? Nou, u kunt 12 keer zeggen dat is onze God en onze Vader, dat is zo. Maar hoe heeft zich dat geuit? Hoe is dat zichtbaar geworden in het zenden van zijn zoon? Toen de volheid van de tijd gekomen was, Galaten 4, vers 4, zond God zijn zoon uit. Misschien is dat uw tekst straks bij 25 december, de dienst. Misschien pakt u wel een andere. Maar voor mij is het komen van de Heer Jezus zo'n enorme genade, zo'n groot gebeuren, dat hij, die Jahweh zelf was, zo miniem, zo klein werd, dat hij in de baarmoeder van Maria paste. En daar aanwezig was. Ik weet niet hoe vaak geroepen dat Salomo, toen hij een tempel opende, zei: Heere God, u past niet eens in de hemel der hemelen. Hoe zou u dan passen in mijn gebouwtje dat ik net getimmerd heb? Dat kan helemaal niet. Maar zo groot. En hij paste wel in die baarmoeder. En Colossense zegt dat hij ook in mij past. Christus in u, de hoop op de heerlijkheid van God. Dat zijn dingen die je misschien bij elkaar moet vegen, maar probeert u het nu eens. Het boek Numeri, met alle woestijnervaringen van dien, begint eigenlijk met: nou, hij is het. U bent de bron van zegen die in het heiligdom ontspringt, zingt een lied. Voor de meesten misschien een onbekend lied, maar sommigen kennen hem. Dat prachtige komen van de Heer Jezus. En ik ben geneigd om elke zondag na een dienst deze tekst voor te lezen. Dat doe ik niet zo vaak, want dat is dan na Aperij, vindt men. Dat doen ze in de kerk, dat hoort bij de liturgie. Ik weet het wel. Ik kom wel eens in groepen en dan krijg je van tevoren een lijstje toegestuurd wat je wel en wat je niet moet zeggen. De Heere zegen u. Vind je niet mooi? Als jij het verlangen hebt een beetje Nazireër te zijn, en als wij in het collectief het verlangen hebben om, nou, ook al zouden we dus onszelf tegenkomen, onze buik zou opzwellen en onze lichamelijke kracht en ook onze geestelijke kracht zou instorten, dat de Heer zegt: maar nog een keer zegenen. Dat is de Heer Jezus, lieve broeders en zusters. Dat is niemand anders. God heeft zijn Zoon gezonden om te zegenen. En die zogenaamde priesterlijke zegen, Aaron moest dat doen en zijn zonen, dus de opvolgers van Aaron, mochten dat ook doen. Die mochten deze zegen uitspreken en hij doet zijn aangezicht over u lichten. De Heere verheffen zijn aangezicht over u, geven u vrede. Zo moeten ze mijn naam op de Israëlieten leggen en ik zal hen zegenen. Een prachtige tekst. Dus in het negatieve van hoofdstuk 5, waar die vrouw getekend wordt van, nou, of ze het wel of niet gedaan heeft, moet even uitgezocht. Maar nou, het lijkt niet zo goed. En die Nazireër die kwam toch in aanraking, of hij vond toch een glaasje wijn heel lekker. Dus hij dronk wijn en dan moest hij weer opnieuw beginnen. Maar dat haar, dat had iedere keer een functie. En als hij aan het eind kwam van zijn Nazireeën tijd, dan moest er een offer gebracht en dan werd het haar afgeknipt. En dat haar werd bij dat offer gebracht. Die toewijding gold ook als een reukwerk voor de Heere. En dat is nog zo. Dus ik hoop van harte dat u nu Numeri gaat lezen en dat u dit even vasthouden. Tweede, uit hoofdstuk 12. Ik heb 7 puntjes voor mezelf en die ga ik delen met u. Hoofdstuk 12, vers 1. Mirjam en ook Aaron spraken over Mozes vanwege de Cushitische vrouw die hij genomen had, want hij had een Cushitische vrouw genomen. En ze zeiden: heeft de Heer alleen maar door Mozes gesproken? Heeft hij ook niet door ons gesproken? En de Heer hoorde het. Dus weer het negatieve van: het gaat niet goed in het woestijn gebeuren. Maar nu komt de tekst die ik bedoelde. Maar de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. En meteen zei de Heer tegen Mozes en tegen Aaron en tegen Mirjam: u bent z'n drieën, vertrekt naar de tent van ontmoeting. Ik stop nu, ik hoop dat u het voor uzelf doorleest. Maar het ging me om de uitdrukking. Als de Heer Jezus zegt, Matthäus 11, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En hier staat iemand, die was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen op de aardbodem. Maar zachtmoedigheid is niet mijn kenmerk, geloof ik. En ieder moet zich dat maar eens afvragen. Maar de Heer Jezus was dat wel. Hoe langer ik nadenk over het komen van de Heer Jezus, niet alleen in de baarmoeder van Maria, maar ook in het opgroeien in Nazareth en in het, ja, het 30 jaar worden. En dan zijn werk, zijn taak vanaf zijn 30ste. En dan de behandeling die hij onderging richting de fariseeën, schriftgeleerden, priesters, maar ook richting de politiek, Pilatus en Herodes en zo. Hij was zachtmoedig. Ik ben daar zo blij mee. Die gezindheid zij in u, die ook in Christus Jezus was. Die als hij gescholden werd niet terugschold en als hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. De Heer Jezus, mijn heiland, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig. De hele wereld schreeuwt om aandacht. En iedereen die een beetje aandacht wil, die zit ergens op een troon of op een enorm podium. Maar de Heer Jezus bukte zich in de Hof Gethsemane. Knielde. En de Heer Jezus heeft 1 keer in Gethsemane zijn naam genoemd. Toen was Judas net aangekomen met de soldaten. En toen heeft hij die woordjes ik ben gebruikt. De Heer Jezus, wie zoeken jullie? Jezus, ik ben. Het hele spul lag op de grond. Alleen het noemen van zijn naam was zo verstrekkend dat niemand overeind bleef. En dan krabbelen ze weer overeind en dan willen ze hem toch pakken. En dan steekt hij zijn handen uit. Hij, die had kunnen roepen, 12 legioenen engelen waren gekomen, heeft niet geroepen. Vader, ik kom op God om uw wil te doen. Zachtmoedigheid. Is er 1 deugd van een gelovige te vinden waaraan we echt tekort komen, dat is zachtmoedigheid. Waar komen de conflicten vandaan? Al die kerkscheuringen, al die enorme, enorme gespreksrondes. En zachtmoedig, de Heer Jezus was het. Dat is het tweede puntje. Het derde puntje komt uit hoofdstuk 16. Ik ga zo even met u door een klein beetje het boek Numeri bladeren. Hoofdstuk 16, vers 44... 16 vers 44. En de Heere sprak tot Mozes, trekt u terug uit het midden van deze gemeenschap en ik zal hen vernietigen. In een ogenblik, toen wierpen zij zich op met hun gezicht ter aarde. En Mozes zei tegen Aaron, neem de vuurschaal, doe er vuur in van het altaar en leg er reukwerk op en ga onmiddellijk naar de gemeenschap en doe verzoening voor hen, want grote toren is uitgegaan van voor het aangezicht van de Heere. De plaag is al begonnen. Aaron nam de vuurschaal zoals Mozes had gesproken en liep snel naar het midden van de gemeente. En zie, de plaag was onder het volk begonnen. En hij legde er reukwerk in en deed verzoening voor het volk. Hij bleef tussen de doden en de levenden staan. En de plaag werd tot stilstand gebracht. En er waren 14.700 gestorven. De middelaar. Als het Nieuwe Testament in de eerste Timotheusbrief u vertelt dat we een middelaar hebben tussen God en mensen. Job heeft in zijn dagen geklaagd. Was er maar iemand die tussen ons zou kunnen staan, die zijn hand op ons beiden zou kunnen leggen. Zo heeft Job het uitgedrukt. Een man die dus de beiden aan elkaar zou kunnen koppelen. Die was er niet. Wie kan voor een mens de losprijs betalen? Was er ook niet. En dan komt de Heer Jezus. En die gaat tussen God en mensen staan. En die zegt tegen ons, kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent. Ik zal je rust geven. En je mag komen. Een middelaar tussen God en mensen. Maar eigenlijk is het heel mooi en scherp getekend tussen de levenden en de doden. Daar stond iemand met een vuurschaal. Dat prachtige, prachtige beeld van nummer 16 is schitterend. Ik hoop ook van harte dat u dat pakt en dat u voor uzelf zegt. Er is één middelaar tussen God en mensen. De mens Christus Jezus. Daarom heeft de Heer Jezus vlees en bloed aangenomen. Daarom is hij mens geworden en daarom heeft hij dat werk willen doen. Hij is tussen ons en God gaan staan. Wanneer heb u voor het laatst hem bedankt daarvoor, dat hij de middelaar is? Hier was het Aaron die met een vuurschaal en met reukwerk daar stond. Maar de Heer Jezus is degene die echt tussen God en mensen is gaan staan. En heeft gezegd, straf mij maar, geef mij de schuld maar. Leg dat oordeel, dat vernietigende, dat vreselijke oordeel maar op mij. Ik zal verzoening doen, ik ga betalen. Volgende hoofdstuk, 17. Vanaf het eerste vers. Spreek tot de Israëlieten en neem van hen een staf voor elke familie van al hun leiders naar hun families. 12 staven. Ieders naam moet u op zijn staf schrijven. Maar de naam van Aaron moet u schrijven op de staf van Levi. Want één staf moet er zijn voor het hoofd van hun families. En ik moet ze neerleggen in de tent van ontmoeting voor de getuigenis waar ik u zal ontmoeten. En het zal gebeuren wanneer ik... Dat de staf van de man die ik verkies in bloei zal staan. En ik zal het gemurmureer van de Israëlieten over mij, waarmee ze tegen u morden, tot zwijgen brengen. Maar dat gebeurt. 7. Mozes legde de staven neer voor het aangezicht van de Heer in de tent van de getuigenis. En de volgende dag gebeurde het dat toen Mozes in de tent van de getuigenis kwam, dat ziet de staf van Aaron voor het huis van Levi in bloei stond. Hij bracht bloesem voort en bloeiende bloemen en droeg amandelen. Toen bracht Mozes al deze staven van voor het aangezicht van de Heer naar buiten, naar al de Israëlieten, en zij zagen het en namen hun staf. Ik vind zo'n spectaculair beeld. Ze hebben weer gezegd, weer een murmureerachtige opstand. Is het alleen maar Aaron? Is het alleen maar Mozes? Zijn we er ook niet? En we zijn toch allemaal profeten? Even, het is alsof je vandaag de democratie hoort prediken. En dan zegt de Heer, ik neem 12 staven van elke stam een staf. En ik zal zelf even aanwijzen welke staf ik verkies. Nou, u kent het verhaal, u kent ook de afloop. Ze hebben daar een nacht gestaan in het Heilige der Heiligen. En de volgende dag blijkt dat één dode stok een amandelboom is geworden. De amandelboom bloeit. Ik hoop dat u die link ooit legt met Prediker 12 als je je eigen lichaam afziet takelen, de maalsters. Nou ja, een beetje kunststof en dan kom je een heel eind. Die uit de vensters zien, de deuren naar de straat, je oren. De wachters, de sterkende benen. Het gaat allemaal achteruit. Er is in Prediker 12 bij de hele aftakeling van de mens één element dat helemaal nieuw is. De amandelboom bloeit. Nou, Natuurlijk hebben mensen zich geijverd om te zeggen dat zal het grijze haar zijn van de mensen die dan nog haar hebben. Dat is het niet hoor. Dus als alles afbreekt en alles teleurstelt, blijft er nog iets nieuws over. En dat is dat de amandelboom bloeit. Heb u ooit op een sterfbed gestaan en heb u uw eigen vader misschien horen zeggen? Dat had hij nooit tegen mij gezegd, mijn eigen vader. Tot ziens in het vaderhuis. Dat was het laatste. Hij was niet zo. Hij zei het wel. Een vriend en broeder in onze woonplaats. Zijn vader zo'n vreselijke hekel aan Johannes de Heerliederen. Psalmen. Nee. Die liedjes. Dat heeft 40 jaar geduurd, zo'n tirade. En op zijn sterfbed ligt hij daar te zingen, de liedjes van Johannes de Heer. Het is u vindt dat geen amandelboom. Nou goed, dan maar een andere boom. Maar het is wel, het gebeurt wel. Er zijn op de sterfbedden zulke mooie dingen. Ik zie ze of ik hoor ze of stil of ze komen eraan. Al die termen die wel eens voorbij komen, die zijn er. De amandelboom bloeit. Het nieuwe leven bloeit. Het komt eruit. Misschien daar waar nooit een getuigenis hoorbaar was. Waar het altijd, dat is voor de zondag. En voor de rest moet je dan aan het werk op maandag en verder. Maar als de dingen van de Heer naar boven komen, eruit komen. De kandelaar in het tabernakelcomplex had dus bij elke uitloop ook amandelknoppen en bloesems. Ook. En nu, ineens in één nacht, een amandelboom. Alles is dor en doods. Er is niks aan leven. En er is er één die de amandelboom laat zien. En die ene, dat was de staf van Aaron, zegt u. Ja, dat is de Heer Jezus. Dat is die ene die is hier op aarde gekomen. En het leven uit God is zichtbaar. Wie mij gezien heeft, heeft ook het leven gezien. En wie mij ontmoet heeft en kent, die heeft het leven leren kennen. Die staf van Aaron, prachtig weer, moest ook bewaard blijven. Dat moest een soort getuigenis zijn. Kon je dus niet in de hoek zetten, moest je meenemen. En daar moest je dus over praten. En dat is een prachtige situatie. Hoofdstuk 19. Het is een beetje schools misschien wat ik doe, maar ik wil graag een aantal elementen uit dit nummerieboek aanreiken, zodat u misschien als u straks thuis bent of morgen nog een keer die 7 punten kunt opzoeken. Moet u doen. Hoofdstuk 19. Een heel merkwaardig offer. Komt nergens anders voor. De Heere sprak tot Mozes en tot Aaron. Dit is de wetverordening die de Heere geboden heeft. Spreek tot de Israëlieten en zeg dat ze een rode koe zonder enig gebrek bij u moeten brengen, waaraan geen onvolkomenheid is, waarop nog geen juk gekomen is. Die moet je aan de priester Eleazar geven en men moet haar buiten brengen, tot buiten het kamp. Dus niet op het altaar, niet in het kamp, want het altaar, ons in het tabernakel toen, in die tijd, was natuurlijk het centrum van het kampement. Maar buiten het kamp. En haar voor zijn ogen slachten. Nou, dan laat ik de tekst los. Misschien pakt u dat op vanavond, vannacht, morgen vroeg. Die koe die werd uiteindelijk helemaal verbrand. En er werd ook nog wat cederhout opgegooid. En hyssop en karmozijn. En dan werd de as daarvan werd verzameld en de as daarvan werd op een reine plaats bewaard. Buiten het kamp, niet in het heilige der heiligen, maar buiten het kamp. En als er dan bepaalde zonden waren en ze waren verontreinigd geraakt, dan was de as van die koe, van die rode koe, genoeg. Die werd dan op iemand gesprenkeld. aan levend water gedaan en dat we dat besprenkelen. Ik denk ook dat daar, wat we bij het carnaval missen. U kijkt altijd naar het carnaval? Nee. Nou, ik als gereformeerd jongetje in het Groningenland, er was helemaal geen carnaval, het bestond helemaal niet. Maar je weet wel, hè, de aswoensdag, dat is dan een soort afsluiting van die hele gekke periode. En dan krijg je nog een askruisje ook nog. Dat komt eigenlijk hier vandaan, dat is wel duidelijk. Dus daar zit wel een link in. Maar waar het me nu om gaat is, als je verontreinigd bent door wat dan ook, iets in je eigen huis, of je komt in aanraking met verkeerde lectuur, met verkeerde leer, met verkeerde praktijken, met verkeerde dingen, dan is er een offer. Dat is niet het offer van Leviticus, dat hadden we de vorige keer. Brandoffer, spijsoffer, dankoffer, zondoffer, schuldoffer, 5 hoofdoffers. Maar dit werd ook niet verbrand op het altaar, nee, buiten. Nou, heel precies, de Heer Jezus is om die reden buiten de poort gestorven. Bam, dat zegt het Nieuwe Testament. Daarom heeft ook Jezus buiten de poort geleden. Dit offer, dit hele speciale offer, hele bijzondere offer is gebeurd. En ze hebben de as, even tussen aanhalingstekens, bij elkaar geraapt. Nicodemus, prachtig. Jozef van Arimathea, super. Die zijn met de as naar een reine plaats gegaan en hebben het daar neergelegd. In een graf waarin nog nooit iemand gelegen had. Daar was het nog rein. Als er al eerder een lijk had gelegen, dan was die reinheid weg. Het is gebeurd. U hebt uw Bijbel. Lieve broeders en zusters, als je verontreinigd raakt door wat je leest, door wat ze tijdens de koffie in de kantine, of nou ja, bij de draaibank wat mij betreft, allemaal uitkramen. Je raakt het soms niet meer kwijt. Dingen die je ziet, scherm, journaal en pal daarvoor of pal daarna, of zelfs in het journaal, verontreinigd. Je kunt op alle mogelijke manieren verontreinigd worden. Dat het je weer bezighoudt. Dat je eigenlijk zegt, ja, ik voel me eigenlijk wel een natte hond. Ik moet maar eens goed schudden dat ik al die druppels kwijtraak. Zo ongeveer. En dan is er een offer. Wie is dat offer? Nou, dat is diezelfde die zijn leven heeft gegeven. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat er niet die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Prachtig. Maar ook voor morgen vroeg. Ik heb in mijn leven heel wat gesprekken aangehoord en er ook in meegepraat. En soms raak je die dingen niet eens kwijt. Soms moet je een poosje naar je eigen kamertje gaan en zeggen, Heer, dit houdt me bezig. Het is alsof het mij bezoedelt. Alsof die vuiligheid van een ander op jou overgaat. Verontreiniging. Rode koe. Mooi, hè? Het is dezelfde Heer Jezus. Het is zijn werk. Het is die prachtige, prachtige duiding. Dat de as van een koe ook in het Nieuwe Testament nog genoemd wordt. Maar hier vindt u het zo prachtig terug. En die gedachte dat men in Israël nu bezig is om die rode koe te vinden. En iedere keer wordt hij toch weer afgekeurd omdat er nog een plekje wit aan zit of zo. Of iets niet helemaal kosher is. Laat dat maar. Maar dat is een beetje alsof dat het enige offer is. Maar dit is het offer voor de verontreiniging. En dat loop je dagelijks op. Zij in de woestijn toen, maar wij in deze wereld misschien nog veel en veel meer dan er ooit aan verontreiniging lag in de woestijntocht. Dit, Dit komt naar je toe. En wat denkt u van verkeerde leer? Wat denkt u van de gedachte dat, nou nee, je moet dat niet zo scherp zien met Jezus en zo. Ja, nou ja, het is wel een groot man geweest, een grote profeet ook wel, willen we ook allemaal wel erkennen. Maar dat hij Jahwe zelf zou zijn, nee, dat gaat natuurlijk niet. Daar zit een enorme kloof. Maar als je daardoor behept raakt, dan kun je daarin meegezogen worden. En voorlopig is de lofprijzing en de aanbidding is weer voorbij. Dat is een station overgeslagen. Rode koe, alstublieft. Prak het. Laat je dan reinigen. En er zijn praktische aanwijzingen ook, dat er mensen ook in je eigen tent zijn die misschien ook verontreinigd raken. Je kunt zelf nog bewaard blijven, maar misschien zijn de kindertjes die nog niet veel onderscheid hebben wel geraakt door verkeerde dingen en die nemen dat ook over. Nou ja, ik heb van mijn vader ook van alles overgenomen en dat had ik ook niet moeten doen, een paar dingen. Dat wil je niet, maar het gebeurt wel. Ik hoop dat u dit pakt en dat u het offer van de rode vaas ook echt gaat zien. Hoofdstuk 21. 21. Vers 6. Toen zond de Heere gifslangen onder het volk. Die beten het volk en er stierf veel volk uit Israël. En het volk kwam naar Mozes toe. Ze zeiden, we hebben gezondigd, want we hebben tegen de Heere en tegen u gesproken. Weer die murmureringen. Daar staat het boek vol van, het nummerieboek. Dat kom je steeds tegen, maar hier weer. En er stierf veel volk uit Israël. En het volk kwam naar Mozes toe. Ze zeiden, we hebben gezondigd, want we hebben tegen de Heere en tegen u gesproken. Bid tot de Heere dat hij de slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heere zei tegen Mozes, maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is en in leven zal blijven als hij daarnaar kijkt. Toen maakte Mozes een koperen slang, zette hem op de staak. En het gebeurde als de slang iemand beet dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef. Johannes 3 vers 14. Johannes 3 vers 16 weten we. Al zo lief is. Maar Johannes 3 vers 14. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Over de Heer Jezus gaat het hier. Weer over hem. En ze hebben die koperen slang later in Gilgal neergezet. En ze hebben dat zelfs als een voorwerp van afgoderij gebruikt. Nehustan werd die god genoemd. En daar hebben ze, nou ja, ook in gezonden. Maar toen was de enige mogelijkheid om in leven te blijven als je naar die koperen slang keek. We hebben in het jaar nul, oude man, ooit een soort tentoonstelling gehad van Bijbelse voorwerpen. En een daarvan was ook deze geschiedenis van die koperen slang. En een van onze broeders heeft toen dat uitgebeeld. Prachtig, vond ik. En had dus iemand dat kronkelde een slang en er stond een meneer met een stok en die probeerde die slang dood te slaan. En dat lukte van geen kant, want een tweede slang kwam eraan en die nam het weer over. En een tweede, die was bezig met een enorme donderpreek om die slang te bezweren, want die hielp ook niks. En je kon ervoor wegrennen, hielp ook niet. Nou ja, al die uitwegmogelijkheden, die werden dus eigenlijk uitgebeeld. En de enige optie die overbleef is, kijk naar die slang. De Heer Jezus, mijn heiland, hij heeft het gedaan. En zoals Mozes dat gedaan heeft met die slang, zo moet ook hij verhoogd worden, de Heer Jezus. Dus heel, heel helder beeld van de Heer Jezus. Hier, weer in Numerie, een beeld van de Heer Jezus. En nog heel mooi ook, prachtig uitgebeeld. En dan heb ik nog één, dat is de laatste van zeven. En dat komt uit het boek Numerie, hoofdstuk 24. 24. Daar gaat het over Biljam. Kan uit Biljam iets goeds komen? Toch. Luister, 17, nummer 24, vers 17. Daar zegt Biljam aan het eind van zijn verhaal bijna: ik zal hem zien, maar niet nu. Ik zal hem aanschouwen, maar niet van nabij. Er zal een ster uit Jacob voortkomen. Er zal een scepter uit Israël opkomen. Hij zal de flanken van Moab verbrijzelen en alle zonen van Seth vernietigen. Edom zal bezit zijn en Seir zal bezit van zijn vijanden zijn, maar Israël zal kracht uitoefenen. Uit Jacob zal hij heersen. Wie ontkomt uit de stad zal hij ombrengen. Ik vind Biljam een hele bijzondere man. Hij was een soort profeet, waarzegger. Werd geraadpleegd en hij werd in dit geval door de koning van Moab gevraagd om het Israëlvolk te vervloeken. Dat deed hij kennelijk. En dat heeft hij ook gedaan en hij wilde daar ook goed voor betaald worden. Dat is ook gebeurd. En heeft 4 keer een altaar laten bouwen en 4 keer een soort locatie gecreëerd, steeds op een andere plek, een andere viewpoint, vanaf een andere gezichtshoek, sorry. En 4 keer is het een zegen geweest. God liet niet toe dat zijn volk door Biljam vervloekt werd. En helemaal aan het eind van die sessies, meervoudig 4 keer, maar dit was de 4e keer, zegt hij, er komt een ster uit Jacob. Ik heb de neiging om te zeggen dat die wijzen uit het oosten, u hoort ze volgende week weer voorbij komen, dat ze, die hebben een ster gezien in het oosten. Hier zijn ze oostelijk van het land, in de woestijn nog, vlakbij Moab, dus Jordanië, weet je wel, dat ligt dus aan de oostkant van Israël. Biljam zegt, ik heb hem gezien, die ster. Er is niemand als hij. Als hij zegent, ik kan het niet keren. U hebt de Heer Jezus voorbij zien komen. U hebt in uw leven kennis gemaakt met de Heer Jezus. U hebt van hem gehoord. En ze hebben tegen u gezegd, u mag gaan geloven in de Heer Jezus en je zult behouden worden. En iedereen die dat doet, die heeft die sterren gezien, die ster. En nu gaat het me niet om het bestuderen van het firmament. Maar het gaat me om dat we beseffen wie de ster van Bethlehem is. En dat komt hopelijk deze tijd toch weer naar voren. En dat is de Heer Jezus. Hij is gekomen. En als mensen die wijzen uit het oosten, dat is geen fabel, die hebben ergens in hun gebied, in of dat oostelijk van Jeruzalem, of dat Jordanië is, of dat ze veel verder weg kwamen, dat kan ook nog. Dat weet ik niet precies. Niemand weet het precies. Maar ze zijn wel gekomen. En ze hebben dus ook getuigd. En ze hebben hun kistjes geopend bij een klein kribbetje in Bethlehem. Nou, ik zou je willen aanraden om daar een keer heen te gaan. Dat kan natuurlijk misschien niet. Ik wil dus ook graag naar Bethlehem. Iedere keer met een groep mensen naar Israël en dan naar Bethlehem. Nou, dat lukte ook wel. Totdat de politieke verhoudingen compleet anders werden en het helemaal niet meer mocht. Je kwam er niet meer in en nou, dat heeft een aantal jaren geduurd, dat we daar niet konden komen. En toen was er weer ineens ruimte. Ik heb gelijk die ruimte geboekt. En er is hier een groep geweest en we zijn op pad gegaan. Ja, we moesten wel een Jordaanse, een Palestijnse bus. Geen Joodse bus, die deugen niet. En we moesten een Palestijnse chauffeur om dezelfde reden. En we moesten ook een Palestijnse gids hebben. En daar had ik het meeste moeite mee. Want die waren met zorgvuldigheid te werk gegaan. En had ik inmiddels vriendschap gesloten met Freddy. En die gidsen ons altijd, de laatste jaren, oprecht kind van God, helder. Maar ja, die mocht wel in die bus zitten, maar die moest zijn mond houden. En dan kwam een Palestijnse gids. Nou, wat hang je dan boven de kop als die beginnen over Gaza, of over, nou ja, over die voetbalclub uit Haifa, of uit Akko. Ik noem maar iets van vandaag, hè. Maar wat hoor je dan? Wat krijg je dan? Word je kiezen? En hij is in onze bus gekomen en heeft zichzelf voorgesteld. En toen is hij begonnen te spreken. En toen zei hij, citerend uit de werken van Flavius Josephus, of Josephus Flavius, dat er per Pesachfeest in Jeruzalem 100.000 lammeren per jaar geslacht werden. Dus hij beriep zich op geschiedschrijverij. Nou, dat was al best een schokje. En toen zei hij, en als die 100.000 lammeren nu eens uit Bethlehem kwamen. En toen was het natuurlijk stil, want niemand zei wat. Ik ook niet. Ik denk, welke kant gaat het om op? En toen zei hij, daar kwamen ze echt vandaan. Want Bethlehem is dus de kweekvelden van Efrata. Dat is de kweekvijver van al die offers, ook al daarvoor. Maar altijd. En als er 100.000 lammeren per Pesachfeest uit Bethlehem kwamen, vindt u het dan vreemd, hij, dat het lam van God uit Bethlehem kwam? Nou, ik hoorde hem dat nog zeggen. Zo beukte dat in mijn hart. Verkeerde conclusie, verkeerd oordeel. Het lijkt nergens op. Bij mij. We hebben hele bijzondere gesprekken gehad. Hij heeft ons hele bijzondere dingen over het Lam Gods verteld. Een christen. En een van buitengewone klasse. Heb je de ster van Bethlehem gezien? Misschien komt dat wel uit een bepaalde hoek waarvan u denkt, nou, dat wordt nooit wat. Dat is niks. Dat kan helemaal niet. Dat dacht ik ook. Maar luister eens naar Biliam vanmorgen, of vanavond, hier. Een ster gaat over in Jacob. Nou, je zegt, dat is een demonisch gestuurde profeet. Die moeten we toch niet aan het woord laten? Nee, dat moet ook niet in de gemeente, denk ik. Maar dit wel, hè? Weet u dat de Heer Jezus uit Bethlehem kwam om die reden? Nou, er komt nog een schuif overheen. Waarom zou dan die prachtige boodschap aan de herders in het veld van Efrata, waarom kregen die dan die enorme zegen te horen van, ja, u is heden geboren, de heiland. En nou ja, die engelen die daar ook zichtbaar zijn geweest in diezelfde momenten. Nou, antwoord van hem was, als je nou eens een groep mensen zou vinden die altijd hun leven lang bijna, en ook al van hun ouders, de offerdieren in Jeruzalem hebben afgeleverd om te sterven. Dat al die offers daar vandaan kwamen. Altijd zorg gehad voor het offer. Nou, die zijn het eerst aan de beurt om, als het offer aller tijden er is, om daar dan ook over te horen. Oh ja. Dus niet de theologische studenten in Hubblepub, maar de herders daar in Efrata. Dat koppelen aan. Nou, dat zit voor mij een beetje vast aan deze geschiedenis. Hier staat dat Biliam het heeft over een ster die opgaat uit Jacob en een scepter uit Israël. En er blijven van Moab niets, blijven geen flanken over. En de zonen van Seth, dus alle stammen die je maar kunt bedenken, die zullen weggaan. En Edom zal het bezit zijn van Maar uit Jacob zal hij heersen. Dat betekent dat hier, zelfs hier, een prachtig stukje vergezicht is voor de toekomst. Van wat er nog allemaal gaat komen. En dat is als de Heer Jezus terugkomt. Om in Jeruzalem te heersen en om daar zijn heerlijkheid te vestigen. U hebt nu 7 puntjes uit het nummerieboek aan mogen horen. Niet van mij, maar ik wilde zo graag vertellen dat in dit misschien wel wat typische boek al nog zoveel informatie staat waarvan je kunt zeggen, hey, het wordt toch tijd dat we daar ook achter komen. De schriften zijn het, die van mij getuigen, en daar valt ook nummerie onder. En dat is zo prachtig mooi. Ik hoop dat u ervan geniet en dat dit misschien, omdat het binnenkort weer, nou ja, die adventtijd is, kersttijd is, samenkomsttijd is, dat u op dit moment denkt, ja, ik snap wel dat die wijzen naar het oosten zeggen, ik heb de ster gezien en we zijn op weg gegaan om die man te vinden. Nou, we gaan op weg. Dat wij ook nu op weg gaan om hem te vinden. Nou, ik heb het nu uit die beeldjes van Numeri willen etaleren, maar zoek en je zult vinden. De Heilige Geest stuurt je en leidt je en brengt je daar waar zijn heerlijkheid openbaar wordt. En u gaat genieten. En de Heer Jezus krijgt gegarandeerd, dank u Heer, u redde ook mij. Ik heb de ster ook gezien. Dat is letterlijk een papieren geval, maar ik heb hem gezien. Ik heb de Heer Jezus leren kennen. De ster van Bethlehem. De ster van Bethlehem. Toen ik daar voor het eerst in Bethlehem kwam, viel het me even zwaar tegen. Beetje poppenkastachtig. Maar als je al die dingen bij elkaar ziet komen, dan wordt het een hele kostbare plek. Ook al is het verworden tot een beetje, hoe moet ik zeggen, toeristische reclame, maar een beetje rommelig. Maar er blijft iets bijzonders over en dat is de Heer Jezus zelf. Ook vanuit Numeri. De Heere zegene u. Vader, dank u wel dat u ons hier vanavond zag in dit kerkgebouw. En dat u ook hoorde hoe het ging. En dat we 7 tekstplaatsen uit Numeri hebben gekozen om over u en over de Heer Jezus te praten. Vader, als we nu terugdenken aan alles wat we vanavond voor ons hadden, dan willen we u bedanken voor de komst van de Zoon, van de komst van de Heer Jezus, die hier op aarde is geweest. En hij is het, die hier is gekomen om ons uw zegen te geven. De Heere zegene u en behoede u. En doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig en geven u vrede. Dat doet u, Vader, dat hebt u gedaan in het zenden van de Heer Jezus, in het geven van uw Zoon. En we hebben gekeken naar die wonderlijke amandelboom. Naar die bijzondere staak met een koperen slang. Naar het hele bijzondere van wat Biljam ooit heeft gezegd. En al die andere voorbeelden, we willen u danken. Dat hij de zachtmoedige is geweest. De middelaar is tussen God en mensen. We willen u danken voor de Heer Jezus. Voor de komst van uw Zoon die de heerlijkheid opgaf voor smaadheid en hoon. Dank u wel, Vader, voor uw Zoon. Dank u wel voor uw geliefde. We prijzen uw naam en danken u voor elkaar. Bidden uw zegen ook voor de komende dagen, de komende weken. Ook als we deze dingen misschien weer terug horen in diensten. We willen u danken dat u het gebruiken wilt tot uw eer. We prijzen u in de naam van de Heer Jezus. Amen. Een gezegende tijd.
Dank u wel, broeder Dato, voor het bijzondere woord wat de Heer je heeft toevertrouwd. En je spoort ons aan om de Bijbel te onderzoeken naar de Heer Jezus. En wanneer we hem vinden in het woord, vinden we daar de ster van Bethlehem. En dan mogen we ook zien hoe de amandeltwijg in jou en in mij mag groeien en bloeien. Wat kostbaar. En we zijn dankbaar, Dato, dat je nu voor de vierde keer van dit jaar alweer bij ons bent geweest. En ik denk dat Evert ondertussen misschien al probeert om jou weer te boeken voor volgend jaar. Maar intussen, ik heb verlangen naar om samen nog te bidden voor jou. Laten we bidden. Heren in de hemel, we zijn zo dankbaar voor onze broeder Dato en zijn vrouw dat zij voor de vierde keer dit jaar weer bij ons zijn. Dat u hem de woorden hebt toevertrouwd, woorden over de Heere Jezus. Dat u hem hebt geleerd om te zoeken, te graven in uw woord, om Jezus te vinden. En van al dat graven en dat zoeken en alles wat eruit voortkomt, Heren, daar wil hij zo graag van vertellen. En dat heeft hij gedaan. We zijn zo dankbaar voor deze vier avonden en bidden, Heren, dat u hem zegent in de verdere tocht door het leven heen, zo samen met zijn vrouw. En we hopen van harte dat we hem volgend jaar weer hier terug mogen zien. Wilt u hem bewaren, Heren, strakjes op weg naar huis, eind rijden nog in de donkerte. Behoed hem, maar ook wij allen, Heren, dat we veilig thuiskomen en zo gezegend de weg van het leven voort mogen gaan. We bidden in de naam van de wonderbare Heer, onze Heer en Jezus. Amen. Amen. Mijn voorstel is om nog samen één lied te zingen. 103 uit je bundel van Johan de Heer.